Welkom bij de tweede podcast. Vorige keer hadden wij het over landen. En nu hebben we onderzoek gedaan naar de steden. We hebben vorige keer 6 landen uitgekozen. Onder andere
Engeland.
Duitsland.
En ik heb dan Turkije. En Zweden.
Italië. Zweden.
Ja, precies. En daarbij hebben we gekeken.
Canada.
Ja, Canada. Ja. Mooi begin.
En daarbij hebben we ingezoomd naar 2 steden per land. Dus
Die gaan we bespreken.
Ja, daar gaan we nu over hebben. Kijken hoe het in die steden geregeld is. Of daar een positieve smeltkroes is. En,
ja, we kijken dan voornamelijk naar inwoners, religie, etniciteit, politiek. En welke taal ze spreken. En binnenlandse nationaal product. De GDP.
Ja, en ook hoe ze een beetje omgaan met vluchtelingen. Ja, iedereen heeft een beetje... We hebben niet 100% hetzelfde onderzocht, maar het is meer gewoon algemeen uitzoeken hoe die stad een beetje in elkaar zit.
En hoe de kijk is, hoe ze naar de vluchtelingen kijken en welke mogelijkheden zij krijgen in het land zelf.
Mm-hmm.
Dus
dus laten we beginnen. Ja. Oh, en het doel is een beetje om op het eind te kunnen bepalen welke steden we gaan bezoeken ook.
Hè? Uiteindelijk, ja.
Ja, welke landen nou echt heel goed zijn voor ons onderzoek. En dan gaan we in de volgende podcast gaan we het hebben over...
Wat wij nou eigenlijk zien als positieve smeltkroes.
Ja, precies. Dan wordt het duidelijk.
Ja.
Londen. Nou, wat ik heel grappig vond aan Wikipedia, was toen ik de stad opzocht, hebben ze ongeveer 3 zinnen aan hoe geweldig de stad wel niet is. En vooral most desirable. Dat vond ik ook wel leuk. Dus het is een geweldige stad. Met geweldige mensen. En ook in het algemeen van een van de grootste steden weinig criminaliteit. Daar staat de stad ook echt onbekend.
Weinig, ja?
Weinig, ja. Heel weinig. En er wordt veel geld besteed aan de politie en zo.
Dus veiligheid is al hoog.
Ja, zeker. En wat ik ook heel erg leuk vond, was dat de mayor, dus de burgemeester, is een Pakistaanse man. Hij heet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar Sadiq Khan.
Sadiq Khan, ja.
Ja, Khan, Sadiq Khan. En dus hij is dus Pakistaans. Dat vind ik al heel erg multicultureel.
Real, ja.
En hij is ook nog eens heel links. Dus hij heeft een heel plan opgezet om de stad helemaal perfect te maken. Met diversiteit, dus, maar ook dus homoseksualiteit en over armoede. En echt alles wat een linkse partij zou willen, heeft hij in 1 plan gezet. En dat plan is hij nu al een paar jaar aan het uitwerken. En daarmee wil hij Londen de mooiste stad van de wereld maken. Waar iedereen zich veilig voelt. En waar iedereen zichzelf kan zijn vooral. Echter, door de Brexit is dat een beetje natuurlijk in duigen aan het vallen. En er zijn ook heel veel mensen tegen vluchtelingen. Terwijl deze man probeert vluchtelingen juist heel erg te omarmen en een plek te geven. En er zijn ook heel veel supports. Dat ze naar plekken toe kunnen gaan om geholpen te worden. Communities en heel veel vrijwilligerswerk en alles. En wat ik heel opvallend vond, was dat het team van de mayor, daar zitten heel veel vrouwen in. Ik denk dat het wel 50-50 is eigenlijk, hoeveel vrouwen voor hun werk en hoeveel mannen. En ook best een multicultureel team. En hij doet ook heel veel panels. Dus stel, we zouden naar Londen gaan, dan zouden we naar zo'n panel toe kunnen gaan en dan kunnen we met hem praten.
Altijd leuk.
En er zijn dus heel veel instituties in Londen die zich bezighouden met de vluchtelingen. Dus als je bijvoorbeeld daar komt en je wil hulp als man of als vrouw. Of je wil hulp voor je huis vinden of wat dan ook. Dan kan je daar naartoe. En dan gaan ze je helpen. Ja. Dus dat is best wel positief. Oh, en er wonen... wacht heel even. Ik had het... Er wonen bijna 9 miljoen mensen. Waarvan... Engels 44% en 14,9 Aziatisch, 14,9 Afrikaans, 13,3 Arabisch en 1,3 gemixt. En dan rond de 20% anders wit, zeiden ze.
Anders wit?
Anders wit. Ja, dan bedoelen ze denk ik Frans, Italiaans.
Oh,
ja. Gewoon meer zuidelijke Europees.
Ja.
En de religie is ook best wel verdeeld, maar 48% is christelijk, 20% niet. 12,4 is moslim, 1,5 is hindoe, 1,8 is joods, 1,5 is sikh en 1% is boeddhistisch. En het is vrij een rijke stad. En er zijn heel veel moskeeën, vooral in East London. En er zijn Joodse buurten, waar dus heel veel Joden wonen. En er zijn synagoges en er zijn hindoe-tempels. En er zijn ook andere religies met hun eigen tempels die wij niet echt kennen. En je hebt een London Jewish Forum. En daar kunnen dus Joden naartoe als ze problemen hebben met dingen of als ze willen praten met de government of wat dan ook.
Is dat in het gemeentehuis of zo? Zoiets, of?
Ja, volgens mij wel. Dus ze hebben echt een plek voor zichzelf om met hun probleem aan te kunnen komen. Ja. En daar heb je volgens mij... En de synagoge heeft de grootste membership of any single orthodox synagoge in de hele Europa. Dus er zijn veel Joodse mensen daar die naar de synagoge gaan.
Dat is altijd positief natuurlijk.
Altijd positief. Nou, oh ja, en je hebt de Sikh-tempel. Dat vond ik ook heel cool.
Oh, dat is wel gaaf, ja. Hindu-tempel.
Hindu-tempel. Ja, heel klinkt veel tempels. Dus ik vond het wel cool.
Een multiculturele plek, hè?
Zeer multicultureel.
Ja, best wel aantrekkelijk eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb dan Turkije onderzocht. Nou, daar hebben we natuurlijk ingezocht op twee steden. En bij mij had ik dan Istanbul en Antakya. Istanbul is dan het westen en Antakya is dan zuidoosten van Turkije. En Istanbul is heel opmerkelijk. Daar zie je ook echt, qua etniciteit is het heel erg divers. Dus je ziet verschillende volkeren daar eigenlijk. En zelf als toerist heb ik dat ook eigenlijk opgemerkt. Dat je daar verschillende mensen ziet. Niet alleen maar Turken. Maar je hebt daar ook heel veel Armenen, veel Joden. En natuurlijk na die burgeroorlog ook veel Syriërs. En, maar ook bijvoorbeeld de religiositeit. De religie verschilt bijvoorbeeld ook in Istanbul echt per wijk heel erg enorm. Zo heb je bijvoorbeeld de wijk Fatih is de meest orthodoxe wijk in Istanbul. Dus vet cool. Mm-hmm. En, maar in Istanbul kan ik niet zeggen of ze ook een hoge tolerantie hebben voor verschillende culturen. Want als we moeten inzoomen op Syriërs, heb ik informatie verkregen vanuit een Turkse bron. Dus ik weet niet hoe valide dat is. Maar zij hebben eigenlijk gekeken naar in welke steden de meeste Syriërs wonen. En het meeste wat naar voren kwam was Istanbul. Want 3,64% van de bevolking van Istanbul bestaat uit Syriërs. Dus, en wellicht komt dat waarschijnlijk door werkgelegenheid of ze zijn dicht bij Europa, dus best spreekt voor zich. Maar in Istanbul, vanuit het Turkse volk, is er best kritiek op Syriërs. Mm-hmm. Want in 2019 bijvoorbeeld, er was een burgemeesterverkiezing. En waarbij een golf ontstond tegenover de Syriërs, dat ze het land uit moesten. En toen was er dus eigenlijk een strijd tussen, Ekrem İmamoğlu en Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Die kennen we wel, Erdogan. En bij de burgemeesterverkiezing heeft Ekrem İmamoğlu gekozen. En hij zei dat hij er dus even voor gaat zorgen dat, de tijdelijke bescherming van Syriërs nou ten einde komt. En dat ze dus eigenlijk, wanneer het veilig is in Syrië, dat ze dan terugkeren. En natuurlijk, veel Syriërs die zijn er best wel bang voor. Want zo veilig is het nog niet in Syrië eigenlijk. Maar ook in tweets zag je ook dat het Turkse volk zei oprotten Syrië. We zijn er klaar mee. Dus,
Erdogan was dan voor de Syriërs?
Ja, Erdogan was voor de Syriërs. En Imran en Ekrem İmamoğlu niet. Natuurlijk willen ze wel omarmen, maar tot een bepaalde hoogte. Dat was het. En Erdogan wilde best wel meer bieden voor Syriërs.
Maar wat was het probleem dan met de Syriërs?
Nou, het probleem is onder andere dat ze bijvoorbeeld het werk pikken van het Turks volk. Of dat ze, er kwam ook veel fake news. Dat de Syrische studenten bijvoorbeeld voorrang kregen aan de universiteit. En dat ze zonder toetsen gewoon deel konden nemen aan de universiteit bijvoorbeeld. Of dat ze mee konden stemmen. Dat kan allemaal niet. Maar er stond wel heel veel fake news in Turkije. Dus er was best veel afkeer tegen de Syriërs. En bijvoorbeeld in het nieuws staat er ook van, ze kunnen niet zomaar stemmen, want ze hebben geen stemrecht. De Syriërs hebben geen stemrecht. Je mag alleen stemmen als je echt een burger bent in Turkije. Dus er ontstaan best wel veel leugens ook. En waardoor veel mensen dus een afkeer hebben tegen de Syriërs. Dat onder andere. En even kijken. Dus in Istanbul heb je dus veel Syriërs. En ik heb dus eigenlijk twee tabellen verkregen vanuit de Turkse bron. En je ziet hier ook, kijk maar even mee, dat in Istanbul, dus dit is ook een recente bron, je ziet dat in Istanbul nummer 1 staat en 3,20 dus bestaat uit Syriërs, dus het meeste. En na Istanbul komt Gaziantep en derde is Hatay. En Hatay gaan we dus ook op inzoomen, wat ik ook zei. Want Hatay is een provincie en Antakya is hoofdstad van Hatay. En Hatay, dat gaan we dus inzoomen. En Hatay is dus in het Zuidoosten, dus dat is grensstreek van Syrië en Turkije, snap je? Dus daar is het meestal handliggend dat er veel Syriërs naar Turkije komen. Dat is makkelijker. En daar zie je dus ook heel veel vluchtelingen, Syrische vluchtelingen. En in Antakya is wel een andere tolerantie dan in Istanbul, lijkt het, dat zeggen ze. Want Antakya zegt, volgens Antakya is daar een religieuze tolerantie. Want dat is geworteld in het Ottomaanse Rijk. En daarom is daar een hoge tolerantie, religieuze tolerantie. Wat ik ook vorige podcast zei, vieren ze bijvoorbeeld samen Pasen. Dus daar ervaren ze meer tolerantie. Maar er is een interview plaatsgevonden in Hatay, dus in Antakya. En daar zeggen de Syrische vluchtelingen ook van, ja, hier is wel een hoge tolerantie tegen verschillende culturen. En we leven ook met verschillende culturen in Antakya. Dus dan zie je echt wel een kloof tussen Istanbul en...
Ja, ja. Dus in die zin zou Antakya beter zijn voor ons
onderzoek. Ja. Maar ik weet niet of het veilig is. Dat is het.
Ja, ja. Okay,
dat is maar in Istanbul zie je bijvoorbeeld ook een smeltkroes. Daar heb je ook synagogen, daar heb je ook moskeeën. Je hebt daar ook christenen, kerk, je hebt daar alles ook. Mm-hmm. Dus daarom kan het ook weer een keer heel interessant zijn om naar Istanbul te gaan.
Ja, maar dan moeten we denk ik bij politiek, als we daar ons in gaan zoomen op politiek, dan wordt het wel duidelijker.
Ja.
Ik denk dat daar ook wel rekening mee moet houden.
Ja, natuurlijk.
Zoals bijvoorbeeld dat Londen dan zo'n Pakistaanse burgemeester heeft die heel erg zijn best doet om het goed te doen. Terwijl als we wat meer naar boven gaan zoomen of uitzoomen, dan is er ook de Brexit. Dus dat is ook
het is een rare...
rare constructies zijn er tegenwoordig gaande.
Dat is politiek, hè? Dat,
politiek.
Politiek is raar.
Oh ja, ik wil het ook even zeggen. Dat is het laatste wat ik wil zeggen over Turkije. Want de Syriërs, want ik had in podcast 1 gezegd dat zij niet veel hulp kregen. Want ze waren wel een verantwoordelijkheid van de Turkse staat, maar veel hulp kregen ze niet. Zoiets kwamen we eruit, toch?
Yeah.
Maar ik heb dus ook weer iets interessants gevonden. Het is een ander perspectief, want het komt ook vanuit de Turkse bron. Zij zeggen dat de Syrische vluchtelingen een hulpprogramma krijgen waarbij eigenlijk de vluchtelingenfamilies krijgen geld als ze hun kinderen naar school sturen.
Oké, dus worden...
Want kinderen moeten meewerken, dan moeten we eigenlijk terugdenken naar onze geschiedenis. De kinderen werken mee om centjes te verdienen. En dit is wel een hulpprogramma die gefinancierd wordt door Europese Unie, Noorwegen en Verenigde Staten.
Okay.
Dus, en zij zeggen, als jij je kinderen naar school stuurt, dan krijg je geld. Mm-hmm. Dus dat is best wel een mooi programma. En wellicht doen ze dat waarschijnlijk ook. Dus dat wilde ik zeggen.
Weet je welke landen er allemaal aan meedoen?
Hier staat vermeld dat... ook qua Europese Unie weet ik niet. Dus dat hebben ze gewoon samengevoegd. Noorwegen staat er maar dan weer wel.
Ja, Noorwegen
en de Verenigde Staten. Ja. Oh ja, ja. Lol. En laatste. Er bestaat daar een rode halve maan kaart. Nee. Zoiets.
Oh ja.
Ja. Mm-hmm.
Oh. Mooie rode pinpas is daar.
Toevallig.
Dat zou je kunnen omschrijven. Voor mensen die het niet zien.
Natuurlijk. En 1.456.942 Syriërs ontvangen 120 tellen, stuks geld, contant per maand via dit kaartje.
Oké.
Okay. Dus ze hebben dus eigenlijk ook wel...
Ze kunnen eten kopen.
Ja. Toch?
Ik weet niet, hoeveel is dat dan?
120 tellen delen door 6, want euro is naar... Ja... Qua euro is het niet veel.
Nee, maar goed, het is genoeg om voor een week of zo eten mee te kopen.
En ook dit kaartje wordt dan weer gefinancierd door de Europese Unie.
Okay.
Dus ze worden niet zomaar eigenlijk aan hun lot overgelaten.
Nee.
Dus,
nee.
Alleen,
maar ik vraag me wel af of de andere vluchtelingen dat ook krijgen. Want dit is natuurlijk wel,
Wat ik me ook wel een beetje afvraag, en dat had ik bij mijn Londenonderzoek ook. Je hebt dan wel allemaal van die instituties die helpen.
Ja.
Alleen de cijfers van hoeveel vluchtelingen daar nou precies zijn. Hoeveel vluchtelingen die hulp nou eigenlijk krijgen. Is heel onduidelijk.
Ja.
Ja.
Ik kon echt niet vinden op het internet of in boeken hoeveel vluchtelingen daar nou precies zijn.
Nee,
in Londen zelf. Over de UK is heel veel duidelijk. Maar als je gaat inzoomen op één plek, dan waren ze
dat
een
is,
beetje
maar het is sowieso wel moeilijk om te kijken hoeveel vluchtelingen op één plek zijn. Want ik denk dat ze wel rondge...
Want...
Ja, maar je zou wel denken dat de hoofdstad van een land de meeste vluchtelingen heeft. Dus die
dat is Ankara gewoon... bijvoorbeeld in Turkije.
Ja.
Nou, Kilis, dat is helemaal grensstreek van Syrië en Turkije. Mm-hmm. Daar is het echt bommen vol. Daar is het echt heel vol, want wat stond er? Bij Kilis?
Maar in principe is dat ook logisch, want dat is de grensstreek.
Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus daar is het heel erg vol. En Istanbul ook, maar Ankara daarentegen helemaal niet. Niet zo heel veel. Geen idee waarom eigenlijk niet.
Ik denk dat het wel deels te maken heeft met een soort van politiek-achtig iets. Want wat je zegt, Istanbul ligt dan in Europa. Dus dan kun je makkelijker doortrekken. En Ankara ligt...
Het hoofdstad, daar is het parlement.
Ligt in het midden van ongeveer.
Het is wel echt omringeld de andere landen, andere provincies. Dus
ik denk dat het moeilijker is om vanuit Ankara... door te trekken. Want wat je zegt, die Turken die willen ze niet heel graag. Het zijn veel te veel. Dat gaan nooit
de Syriërs, dus klopt.
Vanuit Istanbul makkelijker.
Wellicht is het handiger,
Of zo. Ik weet niet, het zou mijn gok zijn.
Mijn ook. Dat dacht ik wel.
Ja.
Okay.
Dat eigenlijk. Dus het lijkt me wel super interessant om naar Istanbul te gaan. Want daar heb je heel veel verschillende culturen. Mm-hmm. Kunnen we ook kijken hoe dat dus eigenlijk
werkt.
En hoe het dan eigenlijk... Hoe zeg je dat? Samen komt dat één cultuur, hoofdzakencultuur, kan ik het wel noemen.
Yeah.
En Antakya heb je wel die hoge religieuze tolerantie.
Okay.
Dus ze zijn allebei best interessant. Maar goed, ik raad toch aan Istanbul, omdat dat gewoon veiliger is. Next!
Nou.
Goed, dus dan.
We moeten heel veel eruit knippen nu.
Nee, maar niet uit. We hebben ook best wel veel te bespreken eigenlijk.
Ja.
De volgende is Frankfurt, in Duitsland. Er zitten ongeveer 700.000 mensen wonen daar. En wat ik interessant vond, 75% van hen heeft een Duitse nationaliteit. Maar 68% van hen is in Duitsland geboren. Dus een groot deel heeft gewoon een Duitse nationaliteit aangenomen daarna.
Oh.
Dus dat vond ik wel interessant. Ze zijn erheen gevlucht, daarnaast zijn ze Duits geworden. Er zitten veel Turken vooral en veel Aziaten. En dan zitten er ook nog een paar Kroaten en Syriërs. Dus het is een beetje een gemixte groep daar zo. En wat ik mooi vond, ze hebben daar het AMKA. Dat is de Office for Multicultural Affairs. In Duits vertaald is dat dan AMKA. Maar dat is dus een speciaal stukje van de gemeente waarbij ze vooral voor die... multiculturele dingen gaan kijken van waarom zegt de ene dit, zegt de ander dat, hoe kunnen we beste mensen gaan helpen in deze gevallen. Er zitten bijvoorbeeld ook best wel veel moskees in Frankfurt. Ze hebben ook een Department of Women Affairs, dus het is een heel erg tolerant en progressief stad zou je kunnen zeggen. Als burgemeester heb je Peter Veldman. En als een man die wil heel graag ook de integratie bevorderen. Een van zijn grote standpunten is dan integratie. Dat is nummer 2 op zijn lijst. En de slogan van zijn hele campagne was ook trots op een Frankfurt voor iedereen. Dus dat zegt ook wel wat natuurlijk.
Lijkt heel erg op Londen.
Ja, precies.
Wij zaten samen ook gisteren even te kijken daarnaar. En toen zei hij had het al onderzocht. Toen noemde ik dingen over Londen. Toen zei hij, Frankfurt heeft precies hetzelfde.
Ja?
Ja, Frankfurt heeft heel veel speciale instanties die ook helpen met integratie en met het verbeteren van connecties tussen de mensen die er wonen en mensen die binnenkomen. Oh. En ze hebben op hun school is een hele Frankfurt University of Applied Sciences, net zoals de Han eigenlijk Hebben ze ook een speciaal traject dat heet Integratie en ik heb even de tweede naam vergeten, maar Integratie en nog wat is. Mm-hmm. Dus ze werken daar heel erg veel mee. Dat is echt belachelijk veel. Dus dat is wel interessant.
Het is ook belangrijk om te integreren.
Mm-hmm. Nou, anders heb je het gaat fout.
Ja.
En heb je nog meer over Duitsland?
Over Duitsland heb ik best veel, over het algemeen. Maar Frankfurt is dat wel even. En ook Stuttgart, dat is een andere stad in Duitsland. Stuttgart bestaat uit 600.000 mensen. Waarvan ook weer de meeste Turken. Het is ook heel veel Kroaten weer. Wat ze allemaal in Duitsland doen, moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Er zitten ook heel veel Syriërs, Irakezen en Afghanen, hoe noem je dat? Afghanen?
Afghanen.
Dus dat is ook best wel grote diversiteit. En Stuttgart vindt het fijn om te zeggen dat zij one of the most safe cities in Germany zijn.
Aww.
Dus dat is ook heel mooi. Er wordt geleid door Fritz Kuhn. Ik kon heel weinig vinden over hem eigenlijk. Maar hij is de leider van Die Grüne. Dat is een partij in Duitsland. En dat is eigenlijk een heftigere versie van GroenLinks.
Oh, dus cool.
Dan zegt het ook wel wat.
Populistisch.
Voor het volk.
Ja.
Precies.
Oké. Okay.
Dus Die Grüne zijn heel erg voor alles groen maken. Het heet ook Die Grüne. Dat zegt ook heel veel.
Bomenplant.
En even kijken. Ze hebben Freundeskreis Vluchtelingen, dus het is een speciale instantie die de kinderen van vluchtelingen wil gaan opvoeden, ja, opvoeden niet zozeer, maar wil gaan onderwijzen en allemaal gratis onderdak bieden en dat soort dingen. Dus ze zijn heel erg voor die kinderen meer, niet zozeer voor de ouders. Dat, ze vinden die kinderen belangrijker. En ze hebben ook leuk op hun Wikipedia-pagina staan dat ze the city of integration zijn. Dus dat zegt ook wel wat positiefs, maar als je het zelf gaat opschrijven, dan maakt het ook wat minder uit. En ze hebben als integratiemanier hebben ze de Stuttgart Way. Dat is hun eigen manier. En wat ze daarbij doen is ervoor zorgen dat de vluchtelingen niet allemaal in hun eigen enclaves komen. Dus dat is niet... Zoals je veel ziet, dat ze één wijk wordt wat dan een vluchtelingenwijk is. Yeah, maar dat het verdeeld wordt over heel Stuttgart heen.
Mm-hmm.
Ik denk om dingen te voorkomen.
Polarisatie
te voorkomen.
Vooral, ja.
Ja.
Slim, dat er grote vluchtelingen komen, gaan ze gewoon meteen Duits leren. Want dat is volgens hen de belangrijkste manier om goed te kunnen integreren. Gewoon meteen de taal leren. Dus dat is hun grote ding. Het wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Het wordt allemaal door... zelf geven ze er eigenlijk helemaal geen geld aan uit. ze hebben allemaal vrijwilligers, organisaties die daar aan mee gaan werken. Ze hebben zelf inderdaad wel gewoon de trajecten opgezet. Maar de vrijwilligers die voeren het echt uit.
Ja.
Dus die daar hierachter. Ja.
King. Dat was Duitsland.
Dat was Duitsland.
Top. Nou, ik heb wel een dingetje met Rome. Wat ik ook heel grappig vond aan het onderzoeken naar Rome is dat je continu op historische websites terechtkomt. Dus als je government intypt, weet je wel, gewoon regering, kom je op de regering van de Romeinse tijd, weet je wel.
Oh. Mm-hmm.
Dus het is, je moet specifiek op namen gaan zoeken, anders vind je niks. Of je moet dieper gaan graven of zo. Maar er wonen 3,9 miljoen mensen in Rome. Wel even wat anders dan Londen.
Mm-hmm.
Dat is echt heel veel minder. en maar 9,5% is geen Italiaan. En er zijn ook nog eens heel veel andere Europeanen natuurlijk. Dus Fransen, Spanjaarden en zo. En heel veel mensen uit Bangladesh. En ook heel veel Chinees vooral. En hoe zeg je dat? Filipino's?
Ja, ik denk het wel. Filipino's. Volgens mij zeg je het in Nederlands, maar Filipino's.
Oh, Filipino's. Maar dus ander soort, hoe zeg je dat, andere etniciteiten dan dat we normaal altijd horen. Hè? Dus geen Turken of zo, of Syriërs. Maar echt uit heel veel Aziaten. En ik heb opgezocht naar de perfecte smeltkroes in Rome. En dat is, moet ik het natuurlijk uitspreken, Esquiolino Rione.
Oké. Okay. Dat betekent perfecte smeltkroes?
Nee.
Oh, oké.
Maar dat daar wonen, als je dat googelt, dan wordt dat gezien als de meest tolerante plek met de meeste verschillende mensen bij elkaar. En, want je hebt heel vaak van die Chinatowns, toch?
Ja.
En dat heeft elke stad bijna wel. Maar dit is dus eigenlijk alle culturen bij elkaar. Immigrants from more than 100 different countries reside here. En er wordt heel veel geld in verdiend. Dus je hebt eigenlijk alle keukens van alle soorten culturen zitten daar op één plein. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een Grieks restaurant, een Turks restaurant, een Aziatisch, een Chinees restaurant.
Dat is wel gaaf.
Heel cool. Dus als je dus een wereldse keuken wil leren kennen, moet je naar die plek toe. Want daar heb je alle restaurants.
Lekker.
Dat vond ik wel cool. En ook alle winkeltjes en zo worden daar ook allemaal gerund door immigranten. Dus als je daar bijvoorbeeld een kledingzaak in gaat, of je gaat naar bijvoorbeeld een bakker of naar een, weet ik veel, een slager, dan de mensen achter de toonbank zijn allemaal immigranten. Dus dan loop je eigenlijk een andere wereld in, zo klinkt het, met bijna alleen maar buitenlanders.
Dat is wel heel gaaf.
Dus dat vond ik wel cool. Ik weet niet zo goed of ze daar gewoon allemaal neergezet zijn. Weet je wel, dat de regering zoiets had van ga daar allemaal maar wonen.
Daar hebben we nog plek over.
Ja, daar hebben, daar hebben we nog plek over. En de grootste moskee van Europa staat in Rome. Mm-hmm. En die is ook designed door een Italiaan. En dus de islamieten hebben samengewerkt met een hele beroemde Italiaanse architect. Paolo Portoghesi. En die is gemaakt in 1995. En je hebt een hele beroemde Joodse ghetto, die echt al heel oud is. Een van de oudste ghetto's van de wereld. Want daar zijn natuurlijk in het begin van de diaspora, van de Joodse diaspora, zijn ze allemaal naar Italië gegaan. Ja. Want daar kon je volgens mij Jood zijn. En daardoor is daar ook een hele grote synagoge, die ook al heel oud is. Maar in de Tweede Wereldoorlog heeft Mussolini wel heel veel Joden overgeleverd aan Hitler. Waardoor er een soort nieuwe ghetto is ontstaan. Maar ik heb gehoord van persoonlijke resources dat de oude ghetto echt een van de oudste plekken is in Rome überhaupt.
Oh,
dus als je echt die historische sensatie wil beleven van een oude stad, dan moet je naar de Joodse ghetto. De echte Joodse ghetto, dus niet die van nu. En waar de Joden nu wonen is Trastevere.
Maar wonen de Joden nu nog steeds in die oude...
Nee. Daar wonen ze dus niet meer. Die zijn allemaal vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is heel tragisch. Maar er wonen ook niet zoveel Joden eigenlijk meer. Dus ze hebben een nieuwe ghetto. Dus ze wonen op een nieuwe plek met elkaar. En die oude ghetto is gewoon hele oude gebouwen. Wat ik ook nog grappig vond is dat de mayor is een vrouw. En omdat natuurlijk in Italië staat een beetje bekend om de maffia. Dus... Dit is letterlijk een anticorruptiepartij. Maar de partij is niet heel tolerant. De partij is eigenlijk tegen gewoon heel veel dingen. Het is anti-establishment, anti-globalization. Ze willen directe democratie.
Het is gewoon een antipartij.
Antipartij. Dus de antipartij is het grootste in Rome. Met een vrouw aan kop. En dat vind ik dan wel weer leuk. Alleen ze zijn dus niet zo... Ze houden zich niet echt bezig met multiculturele dingen. Ja. Maar het gebeurt wel. Want Italië is natuurlijk de grens met de vluchtelingenstroom.
Ze doen dus niet actief iets aan.
Nou, zover ik nu kon vinden, houden ze zich dus zijn ze eigenlijk meer populistisch bezig. Ze willen gewoon dat de maffia weggaat. Ze willen dat het stabiel raakt in Italië. En het is natuurlijk niet zo'n stabiel land.
Nee, als er vluchtelingen komen, wordt het natuurlijk nog steeds minder stabiel.
Het is gewoon niet zo stabiel. Dus daarom, je krijgt ook vaak te horen nu dat in Rome het een beetje lijkt alsof de immigranten / vluchtelingen daar gewoon maar zitten op straat. Mm-hmm. Dat komt ook omdat het gewoon niet zo goed geregeld wordt door de regering.
Oh.
Yeah. Er is ook niet zoveel geld voor, hè. Italië is best wel arm. Dat zagen we toen ook in de vorige podcast. Italië staat best wel laag op heel veel dingen.
Yeah.
De HDI is laag, de gelukkigheidscijfers zijn laag. En ze hebben gewoon niet zoveel geld. En het geld waar... En ze willen gewoon de corruptie bestrijden. Yeah. Dat is nu hun hoofdding. Wat ik op zich wel begrijp, natuurlijk.
Ja. Yeah. Dat is natuurlijk, daar begint het bij.
Ja, daar begint het bij. Alleen het is een beetje jammer als dan de grens, jouw land grenst aan de vluchtelingenstroom. Dus dan krijg je er sowieso mee te maken. Dus daar moeten we dan nog, als we nog verder onderzoek gaan doen naar Rome, komt dat nog wel naar boven.
Ja.
Dus. Ik heb ook een onderzoek gedaan naar Zweden. Daarbij hebben we gekeken naar de hoofdstad Stockholm en Gothenburg. Burg of zo. En... als we inzoomen op Gothenburg, worden daar best wel veel... immigranten. En dat weet ik ook vanuit mijn familie, want veel Turkse immigranten zijn verhuisd naar Zweden, omdat ze daar een tolerant beleid hadden voorheen. Want waarom voorheen? Want nu is er best kritiek in Zweden ontstaan. Met name in Stockholm en Göteborg tegenover hoofddoek. Er is namelijk een discussie over hoofddoek op school voor studenten. En dat is natuurlijk wat treurig voor de islamitische studenten. Want,
het is een verbod toch?
Ja, ja. Nou, het is nog discussie. Het is nog niet officieel. Het is nog niet verboden. Maar de meerderheid van het gemeentebestuur wil wel zo snel mogelijk een hoofddoekverbod op school invoeren. Dat is wel...
Daarmee zorgen we dus eigenlijk voor dat sommige meisjes niet meer naar school kunnen.
Ja, want sommige, want ja, in het interview staat er ook dat studenten zeggen, ja, ik ga niet mijn hoofddoek afdoen voor school. Ik bedoel, dat is iets religieus en dat kan toch niet. Dat moet, ja.
Ik snap die hele discussie nooit, want eigenlijk zorg je er daarvoor, als je vrouwen gaat verbieden om een hoofddoek te dragen, dan zorg je er dus eigenlijk voor dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen doen.
Ja.
Want ze gaan niet die hoofddoek
afdoen. Ze gaan niet het huis uit zonder hoofddoek,
Nee, dat gaan ze niet doen, dus dan verbied je ze dus eigenlijk gewoon... emancipatie.
Maar in principe,
vrijheid ook.
Dat is het probleem wat je krijgt als er alleen maar niet moslimachtige mensen in een bestuur zitten, denk ik.
Ja, die denken daar over na.
Ja, die zouden dat niet begrijpen.
Nee, je hebt niet die emancipatie, of hoe die empathie en zo.
Maar het was wel mooi om te lezen dat uit protest dat veel studenten, meisjes, dan ook hoofddoek droegen.
Gewoon Zweedse meisjes.
Ook Zweedse meisjes, ja. Dus, en in 2019, dus blijkbaar was zo'n discussie al eerder aan bod gekomen. Want in 2019 ontslaat de Zweedse Atletiek Federatie de voorzitter van de Zwemfederatie.
Want?
Want vanwege kritiek op hoofddoekverbod.
Oh, okay. Oh, wacht, dus vanwege de kritiek zijn ze...
Ja, hij heeft, diegene heeft iets naars gezegd over hoofddoek en daardoor is hij of zij ontslagen.
Dus dat was progressief toch?
Ja. Dus dat is dan wel iets moois. Dus 2019 speelt het al. Ik heb ook contact opgenomen met mijn nicht. Zij studeert daar iets met architectuur of zo. Zoiets. Mm-hmm. Ja. Ik heb gevraagd van hoe is jullie kijk op vluchtelingen? Dat is best wel een mooie bron om mee te nemen in onze podcast. En zij zegt, ja, veel merken we eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat zij... veel mogelijkheden krijgen in Zweden. Ze krijgen sowieso een bijstand en ze kunnen sowieso aan het werk en al die dingen. Maar er worden geen vluchtelingen meer geaccepteerd of omarmd in Zweden. Ja. Dus dat is dan wel weer zoiets.
Geen nieuwe.
Maar dat moet toch, of niet?
Dat weet ik niet.
Nou, misschien omdat ze er al zoveel hebben.
Ja.
Dus zijn we aan kop natuurlijk.
En daarnaast is het ook in Zweden zo dat ze dus heel erg bezig zijn met het integreren. Dus eigenlijk waarschijnlijk wel overal, weet je.
Mm-hmm.
Want dat was ook iets in Turkije, waar heel veel Turken ook aan ergeren, was dat ze geen, bijvoorbeeld onder andere niet veel Turks spraken en niet goed geïntegreerd waren.
Yeah.
En dat merken we ook in Nederland, hè, ook misschien wij, dat je dan je best ergert als mensen niet de Nederlandse normen en waarden kent of heeft. Yeah.
Ja, dit snapt waarom wij doen wat we doen.
Ja, ik bedoel, een beetje integratie is wel fijn. Verder is daar in Gothenburg de grootste partij, Sociaal-Democratische Partij Zweden.
Dat is nog wel positief dan, toch?
Ja.
Nou, positief. Andere mensen denken van niet misschien. Maar...
Ja, maar ik bedoel positief voor de vluchtelingen. Nou, ja. We kijken nu vanuit het kader van
Daar is de etniciteit heel erg divers, hoor, in Gothenburg.
Mm-hmm.
Stockholm. Stockholm, dat is dan de hoofdstad. Daar wonen de
935.000.
Ja. Inwoners, mensen. En daar heb je als politiek een gematigde rechtse partij.
Okay.
Dus vandaar dat het misschien ook wel dat de mensen in Stockholm wat conservatiever zijn dan in Gothenburg.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien ook meer op economie gericht.
Ja. Hebben ze daar ook... Want zijn ze in heel Zweden bezig met dat hoofddoekverbod? Of alleen in bepaalde grenzen? Weet je wel?
Volgens mij gewoon de overheid van Zweden.
Ja? Okay.
In het bestand, of ik bedoel, op het nieuws stond dat gewoon de rechtse partij wordt steeds groter. De rechtse populistische partij. En die wil dit soort dingen doen. Net zoals Wilders en zo.
Kan dat überhaupt wel?
Ja, dat mag, denk ik. Ja, ik denk niet vrijheid van religie.
Ja, nou,
dat wordt al een beetje wel aangetoond.
In Nederland is dat een probleem.
Ik neem aan dat zij die rechten...
En ze zei ook tegen mij, en mijn nicht zei ook tegen mij dat ze... Want ik had het onderzoek uitgelegd en ze zei volgens mij... is Zweden geen interessant land voor jullie onderzoek.
Wat dan? Waarom?
Want vanwege de religieuze tolerantie of eventueel een positieve smeltkroes was. Want dat is wel hoe dan ook onze hoofdvraag. En ze zei, ik denk, mijn optiek is dat jullie daar niet zo snel een antwoord op kunnen vinden.
Ja.
Maar toch is het interessant voor ons om misschien te gaan.
Ja, maar ik bedoel, zij zit toch letterlijk op een universiteit? Dat is al een smeltkroes. Ja, ik weet niet met hoeveel Turken zitten ze op de universiteit. Of andere
ja, etniciteiten. Dat durf ik niet zo te zeggen. Maar, ja.
Want dat op zichzelf al is een smeltkroes natuurlijk.
Maar zij studeert wel aan de universiteit en ze is wel aardig goed geïntegreerd. En haar moeder is tandarts, dus ze leeft niet echt van een bijstand of zo.
Ja, ja. Nee, dus, maar dat is juist goed, toch?
Ja, uiteraard.
Dat is juist goed, ja.
ja, oké, maar...
Als iedereen dezelfde kans krijgt, dan betekent dat ze...
Maar ik weet dus niet...
Ja, dat ze überhaupt anders kan zijn.
Ja.
Ja, maar ik weet dus niet of... bijvoorbeeld de cultuur van de Syriërs, of dat in verworven is met de hoofdcultuur van Zweden.
Nee, oké.
Volgens mij... Want dat was wel, dat gingen ook onderzoeken onder andere.
Ja, niet alleen Syriërs.
Nee, niet Syriërs, maar dat is wel een grote...
Niet zozeer met de hoofdcultuur, maar of het gewoon samen een positieve cultuur vormt. Maar...
En vaak zijn Syriërs ook moslims. Onder andere mijn nicht is ook moslim. En ja, en ik weet niet hoe dat eigenlijk daar is. Ik vind het echt positief als er een discussie is over hoofddoek.
Nee, dat is niet
positief.
Snap je?
Dus dat vind ik het niet echt erg positief.
Maar dat is net zoals met Istanbul. Dat is ook niet positief. Dat die Syriërs eigenlijk gewoon niet meer... dat daar een discussie is over van wat moeten we nou eigenlijk met die mensen. Dat is net zo negatief, denk ik.
Ja, uiteraard.
Ja, precies.
Dus wie weet moeten we gewoon alleen naar Canada, Duitsland en Italië.
Nou, een mooi bruggetje naar Canada. Dus daar gaan we het nu over hebben. Tenminste, dit is Canada.
Ja.
Toronto. Een van de meest diverse steden ter wereld. Dat is altijd al top, hè?
Buiten Londen natuurlijk, want dat is het meeste Londen, van alles.
Londen is het beste van het beste van het beste. Dat wisten we al. In Canada, Toronto, sorry, dus ik zit helemaal... hebben ze 6,2 miljoen mensen, dus dat is ook lekker veel. Misschien komt daarom wel dat het meest divers is, als er heel veel mensen zijn, wie weet. Maar wat leuk is daar, ze hebben heel veel verschillende etniciteiten, dus ze hebben ook... Uiteindelijk zijn er van die buurten gekomen als Little India, dat is dan een buurt met alleen maar India, of Greek Town, of Corso Italia. Dus dat zijn dan allemaal van die plekken waar alleen maar een bepaalde etniciteit rest. 50,8% is Canadees, dus dat is ongeveer de helft. Ja, dat zegt ook wel wat. Dan heb je heel veel Chinezen, je hebt heel veel Hispanic mensen.
Yeah.
Oh. African Americans heb je ook best veel. De mayor is John Tory, dat is een best wel linkse persoon eigenlijk. Die wil ook inderdaad gewoon het beste voor andere mensen, wel integratie en zo laag mogelijke belastingen en weet ik wat allemaal. Dus dat is allemaal top. Ook hebben ze in Toronto het Refugee Resettlement Program. En daarbij krijgen ze hulp van een groep begeleiders van wat ze het best kunnen doen als ze aangekomen zijn in Toronto. Alle mensen bereiken. Sorry, dat is helemaal ergens anders. Oké. Alle mensen die aankomen in Toronto, wordt heel duidelijk gemaakt wat ze nou eigenlijk moeten doen, waar ze heen moeten gaan, hoe alles werkt. Dat wordt allemaal heel duidelijk uitgelegd en heel duidelijk weergegeven op hun website. Bij het gemeentehuis, weet ik wat allemaal, overal waar je kan komen, wordt het allemaal extreem duidelijk gemaakt. Ze hebben ook een medical clinic voor newly arrived Syrian refugees. Dus dat zegt ook wel wat, dat ze daar heel erg op in. Calgary, dat is ook in Canada. Toronto is dan meer het oosten en westen, sorry, en Calgary is meer in het oosten. Daar wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen, waarvan 67% Canadees is. Ongeveer, ze hebben daar ook allerlei verschillende geloven, islam, Sikh, Boeddha, Hindoe, Joods hebben ze daar. Dus het is een zeer gemixte groep. En wat ik ook gewoon heel leuk vond was, de burgemeester heet Nahid Nenshi. En hij heeft, vanaf 2010 is hij steeds maar weer herkozen als burgemeester, dus hij is heel populair, die kerel.
10 jaar.
Ja, echt belachelijk vaak. En hij heeft voor al zijn dingen heeft hij een Apache-nickname gekregen. Ik ga het maar niet uitspreken, want het is een beetje... maar op het gebied waar Calgary was, woonden eerst allerlei van die Native Americans. De Blackfoot Tribe. Dus die hebben hem geëerd met een speciale naam. Die clan leader betekent. Nou, er stond heel veel zooi over dat hij... er stond heel veel over dat Nahid Nanshi een enorm geweldige persoon is. Die heel veel dingen is afgestudeerd en alles geweldig kan. Dus mensen houden heel erg van hem. En je hebt eigenlijk CLIP. Dat is de Calgary Local Immigrant Partnership. En dat is voor een meer welkomend en inclusief gemeenschap voor immigranten. Dus dat ze iedereen gaan opvangen en gaan laten zien wat is en met wie ze om kunnen gaan en weet ik wat allemaal. Dus gewoon als ze binnenkomen, dat ze dan allemaal heel mooi samenkomen.
Weet je, mag ik heel even zeggen? Ik vind het zo grappig dat aan het begin van ons onderzoek zeiden echt iedereen dat het niet te vinden is, hè, positieve smeltkroes. Ja. Nou, volgens mij valt dat best wel mee.
Heel veel plekken zijn best wel positief, ik nu.
Als we er zo onderzoek naar doen, zijn er best wel plekken te vinden, denk ik, waar echt wel mooie dingen gebeuren.
Ik denk het wel. Alles op hun website was ik aan het kijken. En er wordt alles ook in het Arabisch en in het Panjib, dus geloof ik, aangeboden. Want heel veel immigranten komen van die plekken vandaan. Ze zeiden, weet je wat, we gaan ook gewoon die taal erin zetten. Altijd altijd positief.
Ja.
Ze hebben een enorm lang document over hun inclusion plan. Dus hoe je iedereen erbij kan betrekken. Ja. Ze hebben een document van ongeveer 60 pagina's of zo, dus ik heb er heel snel even doorheen gekeken. Ik heb het nog niet allemaal gelezen. Maar ze doen heel veel met media, met een buddy system, met een racisme meldpunt. Dus dat is allemaal wat...
Dat is echt wel echt iets. Ja. Dat is volgens mij het hoogste laagste percentage van alles wat we tot nu toe op hebben gezocht.
Canadees, dan zeggen we natuurlijk je normale witte Canadees.
Dat is toch?
Waarschijnlijk zijn alle mensen ook nog wel Canadees, maar... Huh? Canadees paspoort.
Zo.
Dit knippen we eruit.
Maar we hebben het over etniciteit, hè? Ja.
Ja, precies. Dat soort
dingen. Was dat het dan?
Ik heb nog New York en jij nog?
New York. Het is ook wel tijd.
Ja. Nou, New York als laatste nog. New York was een beetje underwhelming. Ik kon niet echt iets vinden over een integratieplan of zo. Dus ik weet ook niet precies hoeveel ze doen met integratie en of ze daar überhaupt wel iets aan doen. Dus dat is een beetje jammer. Maar Queens en Brooklyn zijn de twee plekken waar het meeste culturele diversiteit is. En mensen zijn ook best wel blij. Ik kon heel veel vinden over inderdaad gewoon hun etniciteiten en zo. Maar ja... Hoeveel dat waard is als er geen integratie is, dat weet ik dus ook niet. Ik kon daar helemaal niks over vinden, dus ik ben uiteindelijk ook gewoon gestopt met zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk weten we ook wat de huidige president vindt van vluchtelingen, dus ik weet niet of dat er ook iets mee te maken heeft, maar dat is daar het geval.
Oké, wat ik nog even wil zeggen, ik denk dat Londen, überhaupt Engeland, best wel een goed land is, ook geschiedenis-wise, om te doen. Want ik bedoel, grootste zeker land ooit geweest op de wereld bijna, qua kolonies. Dus daar heb je ook de meest verschillende soorten mensen bij elkaar door de kolonies.
Ja, en je opsomming ook.
Ja, en die vluchtelingen die daar wel aardig, nou niet heel veel, maar er mogen wel wat vluchtelingen naartoe. Mm. En ze doen er wel echt actief iets mee. En ik vind de burgemeester wel cool, dus dat is wel positief. Rome, daar gaan we natuurlijk sowieso iets mee doen. Maar dat is misschien wel interessant om te hebben, juist om zo'n rijk land als Engeland / Canada. Het is best een rijk land, toch?
Ja, Canada is best rijk land.
En Duitsland is ook best wel rijk.
Ja, Oost-Duitsland is totaal niet rijk.
Maar het is wel interessant om dan een wat armer land erbij te hebben, vind ik ook wel. Dus Rome op zich, hoe gaat een arm land met bijna geen geld om met de maffia en de anticorruptiepartij. Hoe gaat zo'n land om met zoveel vluchtelingen?
Ja.
Dus dat is wel interessant.
Dat is wel interessant.
Uiteraard, ja, vind ik ook.
En valt de landen Zweden af? Dan?
Ja, vind ik wel eigenlijk.
Op zich prima, we kunnen niet overal naartoe.
Nee, precies. En Turkije, qua tolerantie heb je wel wat. Maar ik vind, wat mag je zo erg?
Hij zei iets grappigs. Hij zei sponsor ons tegen de...
Oh, nee, maar ik vind Turkije niet echt aantrekkelijk voor ons onderzoek, eerlijk gezegd.
Als we ook naar Canada gaan.
Ja, dus dan...
Turkije is dan minder... Ja,
vooral als betreft vluchtelingen is niet echt positief
gewoon. Wat Mirjam al zei, ja, als inderdaad daar een vraagstuk over is of vluchtelingen nou inderdaad weg moeten of moeten blijven, dan is dat niet een heel positief smeltgoed. Dat kun je inderdaad wel stellen.
Nee, net zoals Zweden.
Ja, precies.
Dus die twee moeten we... ik vind, ja...
Mag best afvallen.
Ja, ja, vind ik wel.
En Amerika ook. De Verenigde Staten.
Ja, ja,
Verenigde Staten.
Die zijn,
maar dan houden we dus... Canada, Duitsland, Italië en Engeland over.
Ja.
Dat zijn en daaruit vier. Moeten we ook nog even wat...
Daar moeten we natuurlijk verdiepingsonderzoeken over doen.
En nu moeten maar we echt wel even twee landen of zo kiezen, denk ik.
Om naartoe te gaan?
Of nee, toch? Wel vier.
Duitsland kunnen we sowieso.
Duitsland doen we sowieso.
Italië moet sowieso. Engeland kan ook redelijk makkelijk.
Dat is het enige grote, spectaculaire reisje is dan Canada.
Ja.
Want Engeland is vrij dichtbij, Duitsland is vrij dichtbij en Italië.
Dat is allemaal best wel makkelijk te doen, hoor.
Ja, als we die drie doen dan?
Ja, drie Europese landjes en Canada.
Maar willen jullie per se naar Canada?
Het is,
lijkt me wel
het
heel
is,
leuk.
Het ziet er heel erg veelbelovend uit, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Ik denk dat het echt een soort utopie is op aarde.
Ik had ook een
vijf
video
maanden later is het.
Ik had ook een video gezien van een Duitser. Die woonde 17 jaar in Canada en die zei van, in Canada hebben ze alles geweldig geregeld. Alleen in Duitsland doen we het ook wel goed, alleen in Canada, dat is het grote voorbeeld. Dus
ja. Ja, dat hoor ik van heel veel mensen, dat Canada is echt perfect in heel veel dingen.
Ik vind dat wel een grote...
In ieder geval om onderzoek over te blijven doen. We
weten,
we hoeven nu niet direct een ticket te kopen natuurlijk, moeten we wel zo snel mogelijk
maar
doen.
Maar dat zeggen, moeten we dat wel even doen.
Maar ik denk, als we die knoop doorhakken... Canada is gewoon een perfect land. Duitsland doet het na. Engeland doet... Probeer maar wat. Italië schommelt een beetje zo.
Die probeert ook wel boven een beetje te
storten. En niet in te storten. Hoe gaan we dat nu verdelen? Dat is denk ik vooral nu de vraag.
Ja, van, we hebben vier landen, we zijn met z'n drieën. Dus dat is interessant.
Ik hou denk ik sowieso Italië.
Ja, sowieso.
Welk land wil jij per se? Of het liefst?
Oh, dat is moeilijk. Ik vind Canada en Duitsland allebei wel leuk. Dus...
Wat wil jij het liefst? Duitsland, dat zijn twee plekken, toch?
Ja.
En Canada zijn ook twee plekken. Londen is er één en Italië is er één. Dus als ik dan Londen en Rome heb, wat was Duitsland?
Ja, maar eerst Glastonbury bijvoorbeeld ook. Maar...
Ja, hoeft niet, dat is New Age, dus dat is misschien niet.
Ja, nee. Ja.
En dan heeft Duitsland, hoe heet ze ook weer?
Frankfurt en Stuttgart.
En dan heb je Canada is Toronto en...
Calgary.
Ja, dus of twee Duitse steden of twee Canadese steden.
Nee, hoe is je Duits?
Ja, beter Engels.
Dan doe ik wel Calgary. En doe ik wel gewoon Canada nu in Duitsland.
Oké, dan doe jij dus twee steden in Duitsland. Jij twee in Canada en ik Londen en Rome.
Maar dus wel gewoon nog verder inzoomen op Stuttgart en
Frankfurt.
Ja. Ja, dan moeten we elkaar gegevens misschien ook even
ik stuur je wel
delen.
Alle statieken.
En voor volgende week gaan we bezig met... Wat gaan we nou specifiek zoeken in die stad?
Ja, en wat
dus categorieën uitzoeken.
Wat bedoelen wij met
smeltkoers? Dus gaan we naar religie kijken, politiek, kunst, cultuur.
Ja, okay, precies.
En volgende week is Jamie er ook bij.
Ja, Jamie erbij. Dus dan gaan we over onze steden vertellen aan Jamie. Die we nu echt uit hebben gekozen om naartoe te gaan.
Ja.
Toch?
Of als hoofdonderzoek.
Ja, als hoofdonderzoek. Ja. We hebben nu een hoofdonderzoek gekaderd.
Ja,
ja precies. Ja?
Oké, dan was dat voor deze week het onderzoek. Toch?
Zeker.
Ja. Zit je al?
Zit er bedenkelijk bij.
Ik ben blij dat we nou een keuze hebben gemaakt vandaar.
Ja, ik ben ook blij.
Ja.
Mensjes, het was hartstikke gezellig weer.
Om.
Nee. Vergeet je niet te abonneren.